Ik moet aan een beeld denken wat ik eens ooit gelezen heb. En dat is namelijk hoe je een echte diamant kunt onderscheiden van een namaakdiamant. Een echte diamant, als je daarop gaat bijten, dan knarst dat een beetje als zand. En ook als een echte diamant onder water wordt gehouden en je schijnt er met een lamp op, dan schittert die nog altijd. En hoe moet je nu onderscheiden of iemand nu echt christen is of niet? Je moet erop gaan bijten en hem onder water houden. En dat is hetgene wat met conflicten eigenlijk gebeurt. Ik wil met u lezen Handelingen 15, vers 35 tot 40. En dat is een conflict tussen Paulus en Barnabas. Twee echt bijzondere voorbeelden, godsmannen. En als je dan kijkt wat er gebeurt, is dat heel, heel erg verdrietig. En Paulus en Barnabas bleven te Antiochië en leerden en verkondigden met vele anderen het woord des Heren. Maar na enige dagen zeide Paulus tot Barnabas, laten we toch terugkeren tot onze broeders en in iedere stad, waar wij het woord des Heren verkondigd hebben, om te zien hoe het hun gaat. En Barnabas wilde ook Johannes, genaamd Marcus, meenemen. Maar Paulus bleef van oordeel dat men niet iemand bij zich moest hebben die hen naar Pamphylië had verlaten en zich niet met hen tot het werk had begeven. En dan staat er iets, er ontstond een verbittering, zodat ze uiteengingen. Weet je, conflicten die zijn onvermijdelijk. Ook in de gemeente van Jezus Christus. Omdat we te maken hebben met verschillende persoonlijkheden, met verschillende gedachtes, met verschillende achtergronden, met verschillende culturen, met verschillende opvoeding. En het gaat vanmiddag er ook niet om hoe je, zeg maar, conflicten probeert te voorkomen. Want dat is vaak niet te voorkomen. Het gaat er eigenlijk om, hoe los je ze op? Hier is een conflict tussen Paulus en Barnabas, wat in principe ook wordt opgelost, doordat ze dus samen twee teams vormen. En wat hier zo ernstig aan is, is dat er een verbittering heeft Kijk, het kan gewoon zijn in een conflict situatie. Ik denk dat als je in een conflict situatie bij elkaar blijft en je kunt het niet eens worden, en je blijft bij elkaar, als dit wel eens gebeurt, dat ze samen bij elkaar waren gebleven, ik denk dat ze onvruchtbaar waren geweest. Omdat je dan zoveel energie in de conflict moet zetten, dat je niet meer tot vrucht kan komen. Dus hier lossen ze het op door uiteen te gaan. Maar wat heel ernstig is, is dat er een verbittering is opgetreden. En wat heel erg belangrijk is, is dat we zo dadelijk gaan kijken naar conflicten, dat je dus conflicten, dat die zo gehanteerd moeten worden dat ze niet escaleren. Want dat is eigenlijk het grote probleem. Dingen die escaleren. Je komt in de Bijbel, kom je heel veel conflict situaties voor. Ik noem er een paar, een conflict. In 1 Koningen 3 was Salomo en twee moeders, komen met een zoontje. Dan heb je het conflict in Handelingen, waar de discussie is of mannen zich moeten laten besnijden voordat ze behouden kunnen worden. Of het conflict tussen Paulus en Barnabas, of in Matthäus 18, waar een tuchtmaatregel wordt beschreven, hoe je daarmee moet omgaan als iemand zondigt en niet wil luisteren. Je hebt de conflict tussen Kain en Abel, tussen de broers van Jozef en Jozef, hebben we vanmorgen bekeken. Mozes in conflict met zijn zus en met Aaron. Een machtsstrijd die er eigenlijk is in het leiderschap rondom Mozes. David en Saul. Zo kun je eigenlijk continu spreken over conflicten. Nu, voordat we een conflict eigenlijk gaan bespreken, wil ik een definitie geven van een conflict. Dat is niet van mezelf, dat heb ik uit een boek. En dat is nogal tamelijk gecompliceerd als je dat leest. Een conflict is een situatie waarin twee of meer partijen, individuen of groepen die behoren tot een sociaal systeem, dingen nastreven die onverenigbaar zijn en daardoor in botsing komen. Dan staat daar in gewoon Nederlands, we spreken van een conflict indien er sprake is van een situatie waarin twee of meerdere partijen verschillen van mening, gevoelens of behoeften en geen van de partijen bereid is de ander tegemoet te komen. De twee partijen moeten behoren tot een sociaal systeem, dat wil zeggen regelmatig met elkaar te maken krijgen. Onder een systeem wordt in zo'n conflicthanteringsboek beschreven, moet daarbij worden verstaan een afdeling, een team, een dienst of een kerk. Als dat niet zo is, dan zullen vrijwel geen conflicten optreden. Men haalt de schouders op, men draait zich om en men heeft er geen boodschap aan. En nu zijn er twee belangrijke gedachten over een conflict. Het eerste is dat we denken dat conflict zondig is. En het tweede is dat we denken dat een conflict draait om de macht. Ik wil even wat bouwstenen leggen en daarna gaan we het samen verder uitwerken. Kijk, een conflict op zich is niet zondig. Het kan wel tot zonde leiden. Dat is een heel groot verschil. Het conflict, als er een conflict is, dan hoeft dat niet zondig te zijn. We zien wel dat het vaak tot intense emotionele pijnen leidt en dat angst om iemand pijn te doen wordt, daarmee gaan we conflicten vermijden. Of het is zo dat we het onder de mat vegen, omdat we het niet de moeite waard vinden. Maar je ziet dat Jezus regelmatig conflicten heeft. Hij heeft conflicten met de Farizeeërs. Hij heeft een conflict met de hoge priester. Hij heeft een conflict met de schriftgeleerden. Hij ontwijkt het niet. Hij veegt het niet onder de mat. Door de komst van Christus is er een intens conflict gekomen tussen licht en duisternis. En hij heeft vaak ook met religieuze leiders, met zonde of boze geesten, natuurgeweld, zelfs met zijn familie heeft hij een conflict, met verkeerde praktijken in de tempel of met de dood. Dus op zich is een conflict, is belangrijk dat hij daar vanuit vertrekt, is niet zonde. Het kan wel tot zonde leiden. En het tweede is dat mensen denken altijd dat een conflict draait om macht. Dat is natuurlijk vaak zo dat mensen via een conflict macht willen verwerven. Maar het heeft niets met het kan zijn, maar het hoeft niet zo te zijn. En ik denk dat conflicten heel noodzakelijk zijn. In het lichaam van Christus is dat zeer noodzakelijk. Eerstens om zonde te confronteren, maar om een conflict op te lossen heb je geen autoritaire maar dienende leiders nodig. Ik heb bewust een opbouw gekozen naar dit thema, want als u nu kijkt naar waar we vanmorgen hebben over gesproken, dan gaat het eerst over karakter en daarna gaat het om je angsten te overwinnen. En mensen, die dienende leiders, die vanuit het karakter gevormd zijn en hun eigen angsten hebben overwonnen, die kunnen ook in een conflict bemiddelen. Ik heb wat trainings ondergaan, niet via de kerk, maar via het bedrijf, omdat je dus ook in een zaak, waar je zaken, als je mensen leidt, kom je automatisch met conflicten en dat waren geen christelijke cursussen. Ik wil u even dat laten zien. Ik wil dat echt laten zien, maar ik ga daar niet verder op in. Want het helpt niet. Ik zit nu 35 jaar in het vak van voorganger. En die strategieën die er zijn en welke dingen die er zijn, je komt met zo'n cursus, krijg je dan het onderwerp, wat is een conflict? Theorie en begripsbepaling. Onderhandelen, hoe doe je dat? Analyse van een conflict situatie. Oefening in conflict situaties. Herkennen van stijlen in conflicthantering. Hoe bemiddel je in een conflict? Dan zijn er 5 strategieën. Vermijdingsgedrag, dus het conflict laten vermijden, omdat je het conflict niet de moeite waard vindt. Aanpassingsgedrag, dat mensen zich gaan aanpassen, toegeven en je daarmee het probleem als zodanig accepteert. En sommigen gaan onderhandelen, compromissen sluiten, ze geven en nemen en proberen daarmee het conflict op te lossen. Vechten, dat mensen echt doordrukken als het probleem volgens hun in gedachtes moet worden opgelost. En dan heb je nog het samenwerken. Waar heb ik nu voor gekozen? Ik heb eigenlijk ervoor gekozen hoe ik zelf in conflicten sta. En ik heb zelf ontzettend ervaren dat conflicten, daar kun je mee naar bed gaan en opstaan. En het kan je emotioneel echt helemaal, zeg maar, uitzuigen. En dat je gedachtes, die zijn daarbij betrokken. Je emoties speelt een rol. Je krijgt lichamelijke klachten. En daarom denk ik ook dat het ontzettend goed is om over conflict situaties echt inzicht te verwerven. Omdat vooral denk ik dat, stijlen en strategieën, die zijn belangrijk dat je het weet. Maar op het moment dat je dus in een situatie zit waar ik echt soms geroepen werd bij leiders, intelligente mensen die cursus hadden gevolgd en op deze manier eigenlijk het conflict aangingen, was het zo dat ik de stijl kon analyseren natuurlijk. Ik kon zien welke richting dat hij nu uitging. En de meest fundamentele dingen raakte ik kwijt. Het meest fundamentele raakte ik kwijt. En ik wil met u naar de volgende uitgangspunten kijken. Dat is eigenlijk hoe ik zelf het conflict probeer op te lossen. Want die strategieën en die vermijdingsgedragen en vluchten en bevriezen en vertrouwen winnen. Soms lijkt het gewoon op dat mensen het conflict willen winnen. En dat blijft er ook, als iemand het conflict wint, is er ook een verliezer. Maar het gaat eigenlijk erop om te kijken hoe je nu het conflict kunt oplossen. En dat is vergt heel erg veel van jezelf. En ik heb voor de volgende als ik in een conflict gevraagd word of zelf in een conflict raak, dan heb ik me voor mezelf 4 uitgangspunten geformuleerd. Het eerste is, we zoeken een conflict hoe we God erin kunnen eren. Weet je, of gij nu eet of drinkt en wat je ook doet, ook als je in een conflict zit, wat je ook doet, daar staat, doet dat alles ter ere van God. Het tweede is, de hoogste prioriteit die God ons geeft, is eenheid en liefde. Dat gaat boven, moet je goed opletten wat ik nu zeg, boven recht of gelijk. Ik zal u zo dadelijk laten zien hoe God het conflict met de mens oplost. Hij bidt, als Jezus zegt, bidt in Johannes 17, waar we iets over gelezen hebben, dan bidt hij nergens dat we eigenlijk gelijk ergens zullen ontvangen. Nee, hij bidt voor eenheid. Hij bidt voor liefde. En het derde is, ik ga ervan uit, als ik het heel erg moeilijk heb, daar ligt de basis van alles, als ik me in een conflict situatie zit of als ik me daarin begeef, dat God alles doet medewerken te goede. Dat wil niet zeggen dat alles tot op zijn pootjes terechtkomt, maar zoals ik al vanmorgen heb uitgelegd, dan gaat het erom, in een conflict situatie is bij uitstek een middel in Gods hand om jou te vormen, heel persoonlijk, naar het beeld van zijn zoon. En het vierde is dat je niet voor je eigen belang alleen maar gaat. Het is goed je eigen belang ook voor ogen te hebben. Maar hier dat Filippenzen 2 zegt dat je de een uitnemender moet achten als jezelf en je niet slechts op je eigen belang moet letten, maar ook op dat belang van de ander. Dus het is niet zo dat ik alleen maar met het belang van de ander bezig ben. Ik ben ook met mijn eigen belang bezig. Maar ik moet het evenwicht vinden dat ik niet slechts alleen met mijn eigen belang bezig ben, maar ook let op dat belang van de ander. Nu is het zo, als je deze conflicten, zeg maar, als je daarmee begint, dan moet het zo zijn dat bij uitstek, als twee christenen of als er in een gemeente een conflict is, dat bij uitstek daar tot uiting moet komen dat we echt van een andere wereld zijn. Dat we in een koninkrijk God zijn. En ik moet zeggen, jammer genoeg. Als ik dan ergens kom, dan is het vaak alleen maar om de scherven en de schade zo best mogelijk te beperken. En eigenlijk zou onze houding moeten zijn, zoals ik dat gelezen heb in een prachtig boekje, Zitten, Wandelen en Standhouden van Watchman Nee. Hij beschrijft daar de volgende situatie. Er is een broeder uit China, is overleden, een prachtige broeder die heel veel gemeentestichte werk in China heeft gedaan. En daar was een bidstond en op een gegeven moment was er een broeder in China die had een rijstveld. En die had dat boven op een berghelling. En in de tijden van droogte deed hij dat bevloeien, dat rijstveld. Maar zijn boerman, die had ook een rijstveld. Twee rijstvelden daaronder. En als hij dan het rijstveld bevloeid had, en dan kwam hij de dag daarna terug, dan had de buurman, die had een gat in in zijn dijkje gestoken. En dan was dat water naar beneden gelopen en dan had hij daarmee op een hele eenvoudige wijze zijn eigen rijstveld bevloeid. Hij had het gat dichtgemaakt, had weer bevloeid en dat gebeurde eigenlijk iedere keer weer opnieuw. En toen kwam die op de bidstond en toen zei die, beraadpleegde die de broeders en die zei, ik heb geprobeerd om geduldig te zijn en ik wil geen wraak nemen, is dat wel goed? En hoe moet ik daarmee omgaan? En toen ging eens in het gebed. En toen kreeg hij het antwoord van iemand en die zei, wanneer we alleen maar proberen het goede te doen, wat juist is, zijn we armzalige christenen. We moeten meer doen dan wat goed is. En wat deed hij? Hij stond nog vroeger op, pompte eerst het rijstveld van zijn buurman vol met water en daarna zijn eigen. En het conflict was opgelost. En de vraag is eigenlijk, en als je dit voorbeeld ziet, dan zie je eigenlijk die vier principes terug, waar je van uitgaat. Want ik wil eigenlijk even kijken, welke gevolgen en effecten zonde heeft in ons leven. Want we zijn erg vervreemd, niet alleen van God, dat is het volgende die Alejandra, we zijn vervreemd van God. En daardoor hebben we echt intense geestelijke problemen. We zijn ook vervreemd van de medemens. En daardoor hebben we die persoonlijke problemen, die intermenselijke problemen. We zijn ontzettend vervreemd van de natuur. Omdat we ecologisch, en daardoor heb je ecologische problemen. En het ergste is, we zijn vervreemd van onszelf. We zijn onze identiteit kwijtgeraakt. En dan zie je eigenlijk dat door die zondeval is er een intens conflict eigenlijk ontstaan tussen God en de mens. En ik wil daar eerst eens naar kijken en dan daaruit principes gaan leren van hoe wij in een conflict moeten staan. Want het punt is namelijk, in Genesis 3, we kennen dat gedeelte dat God, dat de mens die eet van die boom van kennis van goed en kwaad. Maar en dan verstopt hij zich. Eigenlijk is hij, dan wordt hij aangesproken en de man schuift het op de vrouw. En eigenlijk schuift hij het daarmee op God. Hij is niet alleen onwillig om het conflict op te lossen, omdat hij zo vervreemd is van alles. Maar hij is ook onmachtig. En Ik wil u kort een verhaal vertellen om u duidelijk te maken wat ik daarmee bedoel. Over onwil en onmacht. Toen onze kinderen nog thuis waren, ze zijn nu getrouwd. Dit is iets wat gebeurd is, wat eigenlijk al een hele tijd geleden is. Maar ik vertel het omdat ik de gevoelens daarmee nog heel goed ken. We waren met vijf kinderen, die zaten allemaal aan tafel. Ik had een hele lange dag gehad, een tamelijk stressvolle dag. En ik zat met hen aan het avondeten. En een van onze kinderen die ging met de benen onder de tafel en die tafel begon te wiebelen. Maar ik zag natuurlijk niet wie dat was. Er zaten er vijf aan tafel. Ik ging ervan uit dat Rietje dat niet deed. Ik waarschuwde dus dat dat niet meer moest. En op een gegeven moment weer. En ik innerlijk intens kwaad. Ik gaf nog een waarschuwing. En toen gebeurde het weer. En de oudste zoon, die rechts, jammer genoeg zat die te kort bij me. En ik gaf een onbeheerste klap. Toen bleek ook nog achteraf dat hij er niet was. Maar toen zaten we aan tafel en Rietje, die vond het eigenlijk buiten proporties. En ze zegt er nooit wat van, maar ze stond op en ging even van tafel af. We zaten namelijk aan het toetje. En diegene, mijn oudste zoon, die was al weg, doordat hij de klap had gekregen. En die andere vier die aan tafel, die dropen ook langzaam af. En zat ik daar met mijn puddekje. En ik weet nu nog het gevoel. Die onmacht, maar ook de onwil. De onwil van, ik heb een lange dag gehad en ze moeten dat ook niet doen. En ik heb drie keer gewaarschuwd. En ze snappen toch wel dat dat buiten de grens gaat. Ik zat daar in mijn puddingje, daarin, aan die tafel. En de onmacht om op te staan en naar mijn kinderen te gaan en naar Rietje te gaan en te zeggen, het is gewoon compleet ernaast. Dat is er wel van gekomen. Ik ben naar hen toe gegaan en heb vergeving gevraagd. Maar ik ken die gevoelens nu nog. Ik ken die gevoelens nog dat ik aan tafel zat en gewoon in een conflict situatie mijn eigen onmacht voelde. Mijn eigen eigenlijke onwil. En dan zie je eigenlijk dat het bijzondere is dat God, die kent die onmacht. Die kent die onwil. En wat gebeurt er nou? Om dit conflict nu op te lossen, komt zijn zoon. En die wordt mens. Zijn heerlijkheid, dat die God is, wordt bekleed met een lichaam. Hij gaat in dat conflict, neemt die schuld op zich en wordt aan het kruis genageld. En daarmee is er een weg bereid dat het conflict tussen mens en God kan worden opgelost. En weet je, dit is een beeld wat ik altijd me voor ogen houd. Wat wil ik voor prijs betalen om het conflict op te lossen? Wat ben ik bereid om in te leveren om dat conflict op te lossen? Het is toch zo indrukwekkend dat God het initiatief neemt, de schat uit de hemel, zijn troetelkind, waar hij dag en nacht over verrukt is, dat hij dat geeft om een conflict op te lossen. En weet je, als je dat voor ogen houdt, dan krijg je de kracht en de macht en ook de wil om erin te stappen en te kijken van Heer, hoe ver kan ik en moet ik gaan? Hoe hoog moet zeg maar die prijs zijn? Want het grootste probleem, vind ik persoonlijk, En een conflict wat er komt, als ik in een conflict sta, dan raakt dat in mijzelf een innerlijk conflict. En op dat moment, als ik dat niet aan wil gaan, kan ik ook geen onderdeel van de oplossing zijn. Wat ik daar eigenlijk mee bedoel is het volgende. In Genesis 4, dan ziet hij dat innerlijke conflict eigenlijk heel goed beschreven tussen Kain en Abel. Abel doet een offer, Kain doet een offer. En dan zie je dat Kain, die wordt zeg maar jaloers. En die jaloersheid, er staat dan, toen werd Kain zeer toornig en zijn gelaat betrok. Dat wat binnenin hem is, komt van buiten is te zien. Hij wordt toornig. Maar dat is een conflict van binnen. Dat heeft niks met Kain te maken, met Abel te maken. Dat is een intens, zeg maar, conflict. En God vraagt hem, hij vraagt aan Kain, waarom ben je toornig? God spreekt het innerlijke conflict van hem aan. En dan zegt dat Kain die is jaloers en God waarschuwt hem. En wat zegt God dan? In Genesis 4 vers 6, daar zegt de Heere vroeg hem, ik doe hier de Willibrord vertaling, heb ik hier als basis genomen. De Heer zei tegen Kain, waarom bent u woedend en waarom staat uw gezicht zo grimmig? Als u het goede doet, is er opgewektheid. Maar doet u het goede niet, dan loert de zonde als een belager aan uw deur, klaar om u uit te grijpen. Zult u hem de baas kunnen blijven? En hij blijft hem niet de baas. Dat innerlijke conflict wat er eigenlijk, in Kain zich afspeelt, dat is zeg maar, die zonde die staat als een vijand voor de deur en op het moment dat hij dat innerlijke conflict van die jaloersheid in zichzelf niet oplost, zie je dat die zonde, dat innerlijke conflict het gaat overnemen en dat het je grijpt. Het grijpt niet alleen hem, maar het grijpt ook zijn broer. En zo zijn er zeg maar heel wat innerlijke conflicten in de Bijbel beschreven. Ik noem u een paar dat u echt een beetje inzicht krijgt wat ook in uzelf eigenlijk gebeurt. Als Sarah geen kinderen kan krijgen, dan zie je eigenlijk dat zij erg hulpeloos is en naar Abraham gaat. En dan beweegt zij Abraham om een kind te verwekken bij Hagar. Het gevolg daarvan is dat Ismaël geboren wordt. Maar die honger naar erkenning krijgt Sarah niet gestild. En op het moment dat ze zelf een zoon baart, zie je eigenlijk dat het helemaal misgaat in dat gezin. Je ziet het bij Absalom. Daar zou ik echt een hele preek over kunnen houden, wat in dat leven eigenlijk gebeurt. Absalom die heeft een gigantisch innerlijk conflict. Dat komt ook doordat David in zijn vaderschap, zeg maar, totaal de plank mislaat. Hij grijpt gewoon niet in dat die halfbroer Amnon, die wordt niet gestraft, terwijl hij zijn zuster Tamar verkracht. En die Absalom, die kijkt en hij heeft een innerlijk conflict, omdat zijn vader helemaal niks doet. Hij krijgt dat ook niet onder controle. En met het gevolg dat zeg maar over hem gaat heersen. En dan zie je eigenlijk dat het weer tot een moord eigenlijk leidt. Ook op een broer. En ik merk zelf dat als ik in een innerlijk conflict zit met mezelf. En dat kan ook soms angst zijn. Angst om te verliezen. Angst dat ik ongelijk zal krijgen. Angst dat er mij onrecht wordt gedaan. Angst dat ik een relatie verbreekt. Of angst dat ik van bepaalde principes die mij belangrijk zijn, dat ik daar afscheid van moet nemen. Dat is een innerlijke verdeeldheid die daar eigenlijk in mij gaat worstelen. En als je dat niet onderkent, als ik dat niet in mezelf onderken, dan gaat dat de boventoon voeren. En dan krijg je geen enkel conflict meer opgelost. Als ik in een bemiddelingssituatie word geroepen, meestal al veel te laat, zijn de loopgraven zijn allemaal al gegraven. Ze komen er niet meer uit de schuttersputjes. En dan kom je eigenlijk binnen en als je dan iets dieper gaat zoeken dan, en dat gaat bespreken, dan heeft dat vaak met een innerlijk conflict van iemand te maken. Wat hij gewoon niet aan wil, dat bedekt hij. En dan zie je eigenlijk wat er dan gebeurt, en dit is eigenlijk een heel belangrijk principe. Je ziet dat relaties die leven van liefdesbanden. He, dus dan gaan we naar de volgende. Volgende. Ja. Weet je, een liefdesband die is gegrond op liefde en die wordt gekenmerkt door waarheid, hechte relaties, intimiteit, vreugde, vrede en bereidheid om te geven. Op het moment dat het conflict dusdanig is dat er bitterheid ontstaat en dat mensen het innerlijke conflict wat ze hebben niet meer onder controle hebben, dan komt er een angstband. En die angstband die wordt gekenmerkt door angst, pijn, vernedering, schaamte, schuld, angst voor afwijzing en verlatenheid. En je krijgt, zeg maar, doordat er dat niet maar liefde is, maar angst, en dat je dus niet meer voor de waarheid gaat, maar dat er pijn is, betekent dat eigenlijk hoe korter dat deze mensen bij elkaar komen, hoe meer dat ze zich gaan afstoten. Omdat angst is het kenmerk in die relatie. We kunnen positieve en negatieve gevoelens delen en daardoor wordt de band sterker. Maar op het moment dat je in die angstband zit, dan is het zo dat die positieve als negatieve gevoelens, daar zijn we helemaal niet meer in staat om dat te kunnen delen. En in een liefdesband is kenmerk, zeg maar, waarheid. Waarheid is een kenmerk in die relatie. En bij angst is het liegen en bedriegen, wordt noodzakelijk. Je ziet het thuis bij tieners, als die, zeg maar, in een weekend graag, ze mogen nergens, zeg maar, niet naar de disco, en dan gaan ze bij een vriendin logeren, of bij een vriend logeren, als het om een jongen gaat. En dan gaan ze toch uit, en dan komen ze thuis, en ja, wat is er, daar wordt er gelogen en bedrogen om het te bedekken, maar dat is heel vaak gewoon gevoed door een angstrelatie. En het andere is dat je bij een liefdeband wil je mensen geestelijk helpen om ze te blijven groeien, maar een angstband dat verhindert mensen om te groeien. En op het moment dat je dus in een conflict situatie komt waar mensen zich totaal niet meer kunnen bereiken, dan zie je eigenlijk deze mechanismen. Dan zie je eigenlijk dat ze, in plaats dat ze elkaar lief hebben, zijn ze bang voor elkaar. Daar wordt helemaal niks meer gedeeld. Daar wordt zelfs niet meer gedeeld hoe ik me voel in dit conflict. Wat ik eigenlijk beleef. Dat ik ervan wakker lig. Dat het me erg raakt. Je probeert, zeg maar, de zaken op een dusdanig manier te draaien dat je het gelijk krijgt. En dat betekent eigenlijk dat je, zeg maar, een conflict, in elk conflict maak je een conflict intern zelf door. En wil je een oplosser zijn van conflicten, dan zul je dat allereerst zelf moeten aanpakken. Omwille van de tijd sluit ik af met wat ik vaak zie is, als mensen in een conflict situatie zijn, dat is wel de moderne tijd nu, dan wordt er veel gemaild. En dan wordt er veel gemaild. En het liefst met een paar mensen in de CC en waarschijnlijk ook een paar mensen in de BCC. En ik zie in bedrijven waar, zeg maar, een angstcultuur heerst en je ziet de communicatie, dan is mail eigenlijk alleen maar een alibi. Niet meer om dingen op te lossen, maar je stuurt een mail naar de betreffende en dan heb je nog 5 of 6 mensen in de CC staan, dan weten die er ook van af. En dan heb je een alibi dat je het in ieder geval geprobeerd hebt om het conflict op te lossen. Nu moet je hier eens naar deze zin kijken. Ik stuur, zeg maar, u een mailtje en ik zeg, Ik spreek het niet uit, want met het uitspreken geef ik daar al betekenis aan. Maar u leest dit en u denkt, wat betekent dat? En u denkt, ja, dat kan maar één ding betekenen. Dat is dit. Zoals u hier zit, leest dat en dus, dat betekent dat. Ik heb niet gezegd dat ze mijn geld gestolen heeft. Doe maar de volgende. Ja. Iemand anders heeft dat gezegd. Ik heb niet gezegd dat mijn geld gestolen heeft. Ik heb wel veel gezegd, maar dat heb ik zeker niet gezegd. Ik heb niet gezegd dat ze mijn geld gestolen heeft. Misschien heb ik dat wel laten doorschemen, maar die woorden heb ik zeker niet gebruikt. Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. Iemand anders heeft het geld gestolen. Ik heb niet gezegd dat ze mijn geld gestolen heeft. Ze heeft wel geld gestolen, maar van iemand anders. Ik heb niet gezegd dat ze mijn geld gestolen heeft. Er is wel iets gestolen, maar dat was niet mijn geld. Ik heb niet gezegd dat zij mijn geld gestolen heeft. Er is wel wat met mijn geld gebeurd, maar gestolen is het niet. Wat ik hiermee wil laten zien, er is zoveel schade wordt er aangericht, omdat je wat je schrijft niet zo gelezen wordt. Wat ik u zeg, mijn vrouw die maakt altijd aantekeningen van mijn preken. En het eerste wat ik doe, dat is die aantekeningen lezen. Waarom? Dan kijk ik wat is gehoord. En niet wat heb ik gezegd. En als je in een conflict situatie zit, dan is het heel erg belangrijk wat heeft die ander gehoord. Het gaat er helemaal niet om wat die heeft gezegd, maar wat die heeft gehoord. En als je iets schrijft, dat is fataal. Vooral als je dus terugkijkt naar wat ik net heb gezien, gelezen, dat als iemand in die angst zit, dan heeft hij echt niet de gedachte, hij heeft met mij het beste voor. Dus wat hij gaat lezen, gaat hij ook zo interpreteren. Dus ik ben daar iets sneller doorheen gegaan, maar het belangrijkste is, als ik zo die samenvatting even bekijk, dan is het zo, om tot een oplossing van een conflict te komen, kunnen we de insteek maken over communicatiestoornis en oorzaak en gevolg, inhoud, allerlei technieken en strategieën. Ik doe er niks aan af, dat zijn hulpmiddelen, maar je krijgt het daar niet mee aan de praat. Die pogingen waar ik zelf bij betrokken ben geweest, kwam erop aan of er een juiste houding was. De houding. Of ik dus echt een houding had waarin het bij mijn eigen hart begint. Wat doet dit conflict nu met me? Wat gebeurt er nu in mezelf? En dan, natuurlijk, dat is eigenlijk continu mijn gevecht en ook mijn aan de andere kant, zeg maar de toetssteen, heb ik Gods heerlijkheid op het oog? Draag ik de gezindheid van Christus hiermee uit? Dat is zo'n ontzettende filter, als ik op het moment dat ik stel dat ik een brief of in een gesprek inga, dan bereid ik me daarop voor. Ik ga niet zomaar in een conflict situatie onvoorbereid, dat ik denk het zal wel goed komen. Nee, het komt niet goed. Als ik me niet goed voorbereid en dat ik tegen mij zeg van Miel, waarin zoek je Gods heerlijkheid en hoe is die gezindheid van Christus, dan loop ik tegen mijn eigen onmacht aan en mijn eigen onwil op het moment dat ik me niet heb voorbereid. De balk uit eigen ogen willen wegnemen. Dat je echt in zachtmoedigheid terechtkomt en terechtwijst en in waarheid en liefde. En dat je echt op vergeving en verzoening uit bent. Het zijn twee hele belangrijke begrippen. Vaak worden die niet zo goed onderkend. Maar vergeving is echt wat anders dan verzoening. Maar het belangrijke is, heb je die intentie? En wat wil je daar eigenlijk voor betalen? Wat voor prijs wil je ervoor geven? En waar ik echt voor bid, dat in de kerken, in de gemeentes, in uw omgeving, beginnend in uw gezin, dat u echt daarmee in die gezindheid komt om het conflict op te lossen. Het gezin is bij uitstek het oefenterrein. Als het daar niet lukt, lukt het die ook niet in de gemeente. Het is bij uitstek de wat God gebruikt om in ons leven iets te bouwen en iets te laten zien van zijn zoon.